Dit is Kerk op tafel, de podcast voor jou als werker in de kerk. Met relevante vragen en onderwerpen over kerk zijn in deze tijd. Om je te inspireren en handvatten te geven voor het werk in jouw gemeente. Kerk op tafel is een podcast van LPB Media en Kerkpunt. Vaste host is Dirk-Jan Poel.
Welkom bij aflevering 14 van Kerk op tafel. Vandaag gaan we in gesprek met Marianne Bronsveld. Zij is coördinator bij het meldpunt misbruik in kerkelijke relaties en daarnaast ook preventiemedewerker. Het meldpunt geeft advies bij situaties waarin misbruik plaatsvindt binnen de kerk. Met enige regelmaat doen zich soms ook in kerken nare situaties voor. Hoe kun je het herkennen en voorkomen? Samen met vaste tafelgast Cors Visser gaan we daarover met Marianne in gesprek. Marianne, welkom.
Dankjewel.
In de podcast Kerk op tafel. Cors, fijn dat jij er ook weer bent.
Dank je.
Vandaag gaat het over de kerk als veilige plek voor iedereen. En welke kerk wil dat nou niet zijn, een veilige plek? En toch laten onderzoeken en recente zaken zien dat ook kerken kwetsbaar zijn voor machtsmisbruik. Hoe kan dat en wat vraagt dat van iedereen die leiding geeft in de kerk? Daar gaan we het over hebben. En misschien is het goed om vooraf even helder te benoemen dat we het niet alleen gaan hebben over seksueel misbruik, maar gewoon over machtsmisbruik in het algemeen. Wat, nou ja, kan uitmonden in seksueel misbruik, maar wat een proces is van langere tijd waarbij grenzen langzaam vervagen. Dus dat is het onderwerp van deze podcast. Ja. Wat is eigenlijk machtsmisbruik? Waar hebben we het dan over?
Ja, ik denk om die vraag goed te beantwoorden, moet je eigenlijk terug naar de vraag die daarvoor ligt, namelijk wat is macht? Omdat je moet weten wat het is om het te misbruiken natuurlijk. Ja. En het is wel interessant, wij komen heel veel in kerken als meldpunt. En dan stel ik altijd die vraag, hè, van heb jij macht? En eigenlijk bijna iedereen, dus we komen dan met allemaal mensen met een kerkelijke functie, en bijna iedereen zegt, nee. Ik heb geen macht. Nee. En als ik dan zeg, ja, ik heb nieuws voor je, je hebt eigenlijk allemaal macht, dan worden mensen soms ook een beetje boos. En waar komt dat door? Mensen denken dan dat ik zeg van, ja, je hebt macht en daarmee tyranniseer je mensen. Alleen macht gaat gewoon over invloed. Dus jij hebt een bepaalde positie in dit geval, dus als je werker bent in de kerk. En die positie die geeft jou invloed. Dus die positie die zorgt ervoor dat jij dingen kunt veranderen, dat je dingen kunt doen. En dat is macht. Dus je hebt de mogelijkheid om iets te creëren. En machtsmisbruik is eigenlijk het misbruik maken van die positie die je hebt. Door bijvoorbeeld iemand af te persen. Of door op een financiële manier mensen uit te buiten of wat dan ook. Maar dus ook seksueel misbruik. Er zijn heel veel verschillende soorten van machtsmisbruik. En het gaat er eigenlijk elke keer over dat je zonder een legitiem belang of een redelijk belang gebruik maakt van je positie.
En van je invloed.
En van je invloed.
Ja, dus iedereen met een taak in de kerk heeft macht.
Ja. Ja.
En mensen zonder een taak misschien ook wel.
Ja, zeker. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld als jij een baby hebt. Die baby, die heeft zelfs al macht. Want die zet een keel op en er staan opeens twee ouders aan zijn bed. Ik bedoel, dat geeft al een bepaalde macht. Dus macht zit niet alleen maar in positie. Maar het zit eigenlijk in allerlei verschillende dingen. Maar als het gaat over positie in de kerk, dan zit het al alleen al in die positie verborgen.
Ja, maar macht is niet een woord wat makkelijk in het vocabulaire zit, wat we in onze kerken gebruiken volgens mij. Ik bedoel, ook als het over leiderschap gaat, dan gaat het vaak over dienstbaar leiderschap. Ja. Dus nou ja, dat voelt helemaal als de andere kant. Maar jij zegt, nee, maar zodra je dus in een positie zit waar je invloed hebt, dan heb je wat we noemen macht.
Ja, ja, wij vinden als Nederlanders macht een beetje een vies woord.
Ja.
Alsof het iets heel engs is. Terwijl macht is iets, ik heb een Bijbel meegenomen en er staat dan in Genesis 1 staat dat God de macht geeft om te heersen over de aarde. Het zit eigenlijk gewoon al in de scheppingsorde ingebakken, zeg maar. Dus dat de mens heerst over de aarde. God zegt daar niet, maak de aarde kapot. Nee, God zegt, maak er iets moois van. Dus je krijgt een soort van verantwoordelijkheid over, nou in dat geval de aarde, om er iets moois van te maken. Dus, maar wij vinden dat op de een of andere manier iets heel engs. Alsof je daarmee meteen hele verkeerde dingen gaat doen of zo. Terwijl macht, kan je fantastisch mooie dingen meedoen.
Ja, macht, heersen. Maar heersen is ook een woord waar misschien al een wat negatief gevoel bij is. Overheersen komt dan heel gauw in beeld.
Ja, en dat heeft dus negatieve kanten. Dat kan ook.
Ja.
En met macht kun je hele mooie dingen doen, maar kun je ook echt wel hele slechte dingen doen. En ik denk dat de Bijbel daar ook heel duidelijk over is. Hè? Dus als je kijkt naar hoe de Bijbel steeds spreekt over macht, dan gaat het ook heel vaak over mensen die hun macht helemaal niet goed gebruiken. En dus ik snap ook wel dat daar een soort van negatieve connotatie bij zit. Hè? Mm-hmm. Dus we hebben het over de machtigen van de aarde. En dan gaat het vaak niet over de dingen die dan heel mooi zijn, zeg maar.
Nee, daar hebben we in deze tijd allemaal wel een beeld bij.
Ja, ja. Dat denk ik ook. Ja. En dan hebben we het dus niet over, ja, zo zou ik willen zijn.
Nee.
Of zo. Terwijl, ja, je hebt die positie. En daarmee, kijk, je moet ook vooral kijken, hoe kijkt de ander naar jou? Dus als jij jeugdleider bent bijvoorbeeld, dan kijkt die ander naar jou als degene die het weet. Als degene die weet hoe die het leven moet leven, die weet wat God zegt misschien, die, nou ja, wat dan ook. En dat alleen al geeft je dus macht. Dus dan kan je zelf denken, ik ben heel dienstbaar. En dat is prachtig, hè? Dat is heel mooi. Maar tegelijkertijd sta je nog steeds wel in een positie ten opzichte van de ander, waarbij je er toch boven staat. Of je het nu wil of niet. Ja.
En het is wel belangrijk om dat voor jezelf te erkennen.
Heel belangrijk. Onderzoeken wijzen ook uit dat mensen die wel een machtspositie hebben, dus als we even kijken naar hoe we het net gedefinieerd hebben, dus mensen die wel een machtspositie hebben, maar niet weten dat ze die machtspositie hebben, die maken veel meer kans om ook misbruik te maken van die machtspositie. Omdat je niet bewust bent van de verantwoordelijkheden die komen kijken bij die machtspositie.
Ja, dus we moeten gewoon meer over macht hebben in de kerk.
Wat mij betreft wel. Ik denk dat dat echt heel goed zou zijn. Ja.
En jij zei net, er zijn verschillende soorten van macht en machtsmisbruik. Kan je daar nog eens wat meer over vertellen?
Ja, nou, de meest bekende is denk ik seksueel misbruik. Hè. Daar gaat het ook heel veel over. Maar wat we ook zien is bijvoorbeeld mensen die vooral financieel misbruik maken van een ander. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld mensen die zich in een erfenis weten te praten bij oudere mensen. Dus bezoek broeders, bezoek mensen die op bezoek komen bij mensen. En wat je ook, waar je ook aan kunt denken is bijvoorbeeld het bewust achterhouden van informatie. Ja, dus ook informatie, kennis is ook macht. Hè? Dus als jij informatie hebt of als jij als webmaster bijvoorbeeld, of als degene die de mails de gemeente instuurt, daar kan ook machtsmisbruik plaatsvinden. Hè? Je denkt dan, oh, het is helemaal administratief, maar jij hebt wel de informatie. En jij kunt ervoor zorgen dat iemand wel informatie krijgt of niet. Dus je kunt ook die macht weer goed inzetten of niet. Dus ook daar zit machtsmisbruik in. Kan, tenminste.
Op heel veel verschillende plekken dan, blijkbaar.
Ja. Ja. En daarom is het gewoon heel belangrijk om heel regelmatig met alle mensen die een functie hebben in de kerk hierover door te spreken. Van oké, maar waar heb jij dan macht? En hoe zet je die macht dan in?
Oké, daar gaan we het vast nog verder over hebben in de kort. Maakt het dan nog uit welke positie je hebt, zeg maar? Ik bedoel, is de verantwoordelijkheid van een dominee een andere dan de verantwoordelijkheid van een jeugdleider bijvoorbeeld? Als het over macht gaat of over invloed?
Ja, ik denk het wel. In die zin dat je als predikant, maar ook als ouderling bijvoorbeeld, je bent in de gemeente eigenlijk altijd predikant. Je kunt, zeg maar, je positie als predikant kun je niet uitzetten. Mm-hmm. Terwijl, ja, als jij de administratie doet, of als jij jeugdwerker bent, dan ben je niet voor iedereen jeugdwerker. Snap je? Dus dan zijn er dus posities in de kerk waar je altijd macht hebt. En er zijn posities in de kerk waar jouw macht heel erg op een bepaalde plek ligt. En dat betekent dus ook dat als jij predikant bent bijvoorbeeld, dat je altijd heel bewust moet zijn van welke positie heb ik. En hoe zet ik dan dus ook mijn macht in op een goede manier. En hoe doe ik dat integer? Terwijl als jeugdleider, ja, dan doe je dat op de jeugdclub wel. Maar in je contact met je kring bijvoorbeeld, hoeft dat niet.
Is het dat niet dat het daar misschien ook wel heel vaak misgaat in de wederzijdse verwachtingen? Misschien ook wel predikanten die vinden van, ja, ik ben alleen predikant als ik op de preekstoel sta, misschien weer op bezoek komt en voor de rest niet. En misschien een jeugdleider die vindt dat hij altijd overal jeugdleider is.
Ja, dat kan. Ja, en zeker bij predikanten gaat het nog wel eens mis. Omdat je daarmee, kijk, als predikant, ja, dat is een hele zware positie, hè, wat dat betreft. Maar het is wel zo dat jij, ja, in principe ben jij predikant ook als jij aan het sporten bent. Of, want mensen weten wel, die is de predikant van die en die kerk. En dat hoeven ze niet altijd te weten. Hè. En zeker in grote plaatsen is dat misschien minder bekend. Maar in kleine plaatsen, ja, dan weten mensen dat wel, die is predikant. En dan gaan ze er dus ook vanuit dat je, ook al ben je aan het sporten of ben je op een creatieve manier bezig of wat dan ook, dat jij wel die kerk vertegenwoordigt. En dat geeft je al een bepaalde positie. En daar moet je wel bewust van zijn. En tegelijkertijd die jeugdleider die denkt dat hij altijd de jeugdleider is, ja, die heeft misschien een beetje een te groot beeld van zijn eigen positie. Ja. Ja.
En een kerkraadslid, zit hij daar een beetje tussenin? Of is hij altijd ook kerkraadslid?
Ik denk dat hij altijd kerkraadslid is. Ja. Eigenlijk overal, zeker in de gemeente, overal waar je komt, ben je wel ook het kerkraadslid. Dus je bent wel altijd degene die, die de invloed heeft, zeg maar. En dat gaat niet opeens weg als je de consistorie verlaat of zo.
Nee, ik kan ook, net als bij de predikant en dus ook een kerkraadslid, daar ben je voor de hele gemeente.
Ja.
En een jeugdleider is dat voor een beperktere groep in de gemeente, namelijk voor de jeugd.
Ja.
Dus dat doet ook iets met je invloed dan, denk ik.
Ja, dat denk ik wel.
En ook hoe mensen dat bij jou zien.
Ja.
Ja.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Hey, machtsmisbruik, dat zie je op allerlei plekken in onze samenleving. Dat kom je ook regelmatig terug in het nieuws en in kranten, zeg maar. En helaas dus ook in kerken. Je zei al iets over, het heeft te maken met invloed. Wat maakt kerken misschien wel in het bijzonder ook kwetsbaar hiervoor?
Dat is best een lastige vraag. Wat maakt de kerk nou kwetsbaar?
Een van de dingen die denk ik al aangaf, is dat we hebben het in de kerk niet graag over een woord als macht. Terwijl jij zegt, eigenlijk is het wel heel belangrijk om daar met elkaar over te hebben. Ja. Want dat geeft een stuk bewustwording.
Ja, klopt. Ik denk dat dat zeker ook zo is. Dus het begint bij bewustwording.
Ja.
Maar wat ik ook denk is dat wij als kerken hebben heel erg de neiging om te denken, ja, wij zijn allemaal, we staan allemaal heel netjes naast elkaar. En we vinden het best wel heel lastig om te zeggen van, maar ik ga dus ook feedback geven. Dus terwijl er best wel een hele open sfeer van feedback nodig is om machtsmisbruik tegen te gaan. Want machtsmisbruik kan heel erg goed gedijen op plekken waar geen feedback gegeven kan worden. En op het moment dat je met elkaar daar niet in oefent, dan maak je dat als kerk eigenlijk best wel heel kwetsbaar. Omdat je, als je geen feedback kunt geven, dus als het leiderschap dat bijvoorbeeld niet toestaat. Stel je voor dat je een leider hebt die zegt, ja, niet, ik wil er gewoon niks over horen. Nou, dan geeft dat iemand een positie om best wel heel geïsoleerd te staan en niemand mag jou wat zeggen. Maar tegelijkertijd ook, als er geen sfeer is waarin feedback überhaupt normaal is, wat je dan krijgt is een sfeer waarbij mensen in eerste instantie alles opkroppen in zichzelf. En vervolgens dan worden ze het zat en dan kunnen ze er met allerlei mensen over gaan praten. Ze krijgen een sfeer van geroddel. Maar tegelijkertijd krijg je ook dat mensen op een gegeven moment wel heel hard gaan schreeuwen. Waarom? Omdat je de hele tijd alles aan het opkroppen bent en op een gegeven moment zeg je, nou is het klaar.
En dan barst de vulkaan.
Ja. En dat bijvoorbeeld als dat in een kerkenraad gebeurt, dan krijgen wij daarna telefoontjes van, ja, dat ging niet goed. Nee, dat klopt. Maar dan kijken we ook daaronder van, maar wat gebeurde daarvoor dan? Want er is ook heel vaak gewoon echt een sfeer waarbij dingen niet gezegd kunnen worden. En dat is zo essentieel.
Dit is wel herkenbaar. Hè? Ook voor ons zeggen bij Kerkpunt, dit komen we best wel veel tegen in kerkraden. Eigenlijk zeggen mensen heel weinig over het functioneren van iemand anders. Want iedereen doet het misschien als vrijwilliger of zo. Maar er wordt heel veel opgekropt of niet uitgesproken. Terwijl er ook vaak mensen aan kerkraadstafel zitten die in hun dagelijks werk dat prima kunnen of prima doen.
Ja.
Wat gebeurt er dan aan zo'n kerkraadstafel dat er gewoon geen feedback gegeven wordt of dingen niet uitgesproken worden? Hoe kan dat?
Ik denk dat ook het kerk zijn wat dat betreft misschien wel een beetje te veel vergeestelijkt wordt. En dat klinkt een beetje raar, want als kerk ben je een geestelijk lichaam en zo, en een geestelijke familie. En toch, als je alles wat we weten vanuit de bedrijven en vanuit het soort van normale leven, als we dat helemaal aan de kant zetten op het moment dat we de kerk binnenstappen, ja, dan gaat er ook iets mis. Hè? Want dat wat we weten over het normale leven, dat past ook gewoon op de kerk. En ja, dat doen we vanuit de liefde voor God en voor elkaar en zo, maar dat is wel, ik denk dat het daar wel een beetje misgaat. Dus dat je dan in de kerk denkt van, ja, maar hier zijn we gewoon broeders en zusters van elkaar. En dat is allemaal mooi. En ja, maar die doet
gelijk.
Het toch ook. Ja, en die doet het toch ook vanuit met alle liefde. En het is toch mooi, hè, dat hij zich wil inzetten. En tegelijkertijd, als je dus geen feedback geeft, dan wat mij betreft geeft dat echt een hele onveilige sfeer. Want dat betekent, stel je voor, Paulien Vervoorn, die heeft een boek geschreven, Feedback in de Kerk. En zij begint eigenlijk haar boek met een voorbeeld waarbij een organist heel slecht orgel speelt. En iedereen weet dat. Iedereen vindt er ook wat van. Maar niemand praat met die organist. Dat is toch ontzettend onveilig voor die organist. Want iedereen vindt wat van die man. En niemand die daar wat van zegt. Dus ergens zijn we toch ook misschien wel weer niet zo geestelijk.
Mm.
Dus dat is best wel een beetje
een paradox.
Ja, eigenlijk
ja.
wel.
Ja.
Ja.
En als het over geestelijk gaat en over macht in de kerk en machtsmisbruik misschien wel, dan moet ik ook denken, aan de kerk hebben we het ook heel vaak over een woord als vergeving.
Ja.
Helpt dat? Zit dat in de weg? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik denk dat vergeving een heel mooi principe is, wat we ook echt mogen koesteren als kerken.
Ja.
Alleen, dat op het moment dat het misgaat, dat we daar wel heel snel mee gaan, ja, ik zou het zelfs zo willen zeggen, dat we ermee gaan gooien. En dus dat betekent, iemand komt vertellen van, nou, er is mij iets aangedaan. En eigenlijk is in heel veel kerken is het eerste wat er dan gezegd wordt, het is nu tijd om diegene te gaan vergeven. En dan wordt dus eigenlijk vergeving ingezet om zo goed mogelijk de lieve vrede te bewaken, zeg maar. Terwijl als iemand iets jou heeft aangedaan, dan het eerste wat je moet doen is daar eerst gewoon over kunnen spreken.
Mm-hmm.
En dan moet dan erkenning voorkomen. En in het geval van bijvoorbeeld seksueel misbruik kan het echt ontzettend lang duren voordat er überhaupt vergeving kan plaatsvinden. Maar ook als het gaat over stevig machtsmisbruik, ja, dat kost gewoon soms wel jaren voordat daar iemand überhaupt toe is aan, ik ga die ander vergeven.
Hmm.
Of ik wil daaraan gaan werken, want het is zo ontzettend pijnlijk. En wij hebben dan de neiging op de een of andere manier om te zeggen van, oké, jou is iets aangedaan, maar dan moet je dus nu gaan vergeven.
En dan is het voorbij, of zo?
Ja, dan is het klaar. En dan kunnen we allemaal weer gezellig aan het avondmaal. Dat vinden we dan ook wel heel fijn. En ja, als er iets tussen staat, dan kan dat niet.
Dat is ingewikkeld.
Dan wordt het ingewikkeld.
Ja.
En we hebben daarin de neiging om heel weinig ruimte te geven aan de pijn die er is. En er is dan pijn. Hè? Als er misbruik is gemaakt van iemand, dan doet dat pijn. En dan heeft dat impact op hoe iemand naar zichzelf kijkt, hoe iemand naar God kijkt, hoe iemand naar de kerk kijkt, hoe iemand zich überhaupt voelt in het hele sociale domein eigenlijk. En daar walsen we dan soort van overheen door te zeggen vergeving. En soms wordt het ook zelfs afgedwongen. Dus, en dan kun je spreken van machtsmisbruik met de Bijbel in de hand, zeg maar.
Ja. Dat is dan dubbel.
Dat is dan eigenlijk dubbel. Ja. Dus eigenlijk krijg je dan iemand die zijn macht misbruikt, omdat jij komt vertellen dat jij slachtoffer bent geworden van machtsmisbruik.
Maar zeg je daarmee eigenlijk van, in kerken gaat het vaak, het zal vast ook wel goed gaan af en toe, maar gaat het te snel over vergeving, dat daarmee onder het mom van lieve vrede eigenlijk recht en gerechtigheid, dat daar dan te weinig aandacht voor is, ook voor is?
Ja, dat denk ik wel. En ik vind het zelf altijd heel mooi naar hoe de Bijbel ernaar kijkt. Omdat de Bijbel heel sterk, als je de profeten leest, je moet eigenlijk gewoon eens een keer in één ruk die profeten uitlezen. Maar wat je dan krijgt is een God die zo ontzettend kwaad is op al die mensen die hun macht misbruiken. En ik dacht, ik neem even de Bijbel mee om daar ook één klein stukje over voor te lezen.
Mm-hmm.
En dat is Ezechiël 34. En ik vind dat zo'n ontzettend mooie samenvatting van de hele profeten in elk geval. Maar eigenlijk gewoon van het hele evangelie. En wat je daar namelijk krijgt, is dat God zegt, wee de herders van Israël die zichzelf weiden, moeten de herders niet de schapen weiden. U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet. Nou, dat gaat dan nog heel lang door over hoe God daar, hij is echt aangedaan door wat er gebeurt. En dan uiteindelijk zegt hij, daarom herders, hoor het woord van de Heere, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, voorwaar, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn en mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen herder is en mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf gewijd hebben en mijn schapen niet gewijd hebben. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal die herders. Hè? Dus God geeft heel veel ruimte aan. Ik ga dat vergelden. Je hebt een verantwoordelijkheid gekregen. Met die verantwoordelijkheid ben je niet goed omgegaan. En ik zal ze. Want jij hebt het niet goed gedaan. Dit zijn mijn mensen. Daar had je goed voor moeten zorgen. Nou, en dan zegt God op een gegeven moment ook van, nou, en ik zal zelf mijn schapen weiden. Dus ik zal ze zelf nemen. Ik vind dat prachtig. En ik merk dat het mij heel erg raakt. Omdat wij hebben dan de neiging om te zeggen, ja, wij, oké, er is iets gebeurd. Laten we dat alsjeblieft zo snel mogelijk weer wegstoppen. Want dat is eng. Dat kunnen we eigenlijk niet hebben in de kerk. Straks gaan de mensen er ook wat van vinden. En terwijl God zegt, nee, die staat daar echt bij stil. Ik zal ze.
Dat is onrecht.
Het is onrecht. En dat wil echt niet zeggen dat overal waar macht is, dat fout gaat. Het gaat echt heel veel goed.
Mm-hmm.
Maar er zit wel altijd een gevaar. En je moet altijd heel goed nadenken van, oké, ik heb dus een machtspositie. Dat betekent dat ik een verantwoordelijkheid heb gekregen over mensen. En die mensen zijn schepselen van God. Dat zijn beelddragers van God. En die mensen moet ik op de goede manier behandelen. En God is daar heel duidelijk over, denk ik.
Ja. Dat is best een grote tekst, dit.
Ja, hè?
Ja.
Ja.
Wie wil dan nog leiding geven in de kerk?
Ja, en tegelijkertijd denk ik wel, ja, ik snap dat. Maar het is ook iets, een hele mooie verantwoordelijkheid. Ja. Hè? Je krijgt de mogelijkheid. Hè? Nou, pak even een jeugdleider bijvoorbeeld. Ik geef zelf jeugdwerk. En wat ik altijd heel mooi vind met de jongeren, is dat je gewoon kan zeggen, ja, ik heb die verantwoordelijkheid gekregen en ik heb die op zo'n manier gekregen dat ik goed met die jongeren moet omgaan. En dat doe ik biddend, omdat ik wil dat die jongeren dicht bij God blijven. En ik denk wel dat op het moment dat je zelf ook heel dicht bij God blijft in je jongerenwerk, in je predikantschap, in je noem het maar op, dat dat maakt dat je die verantwoordelijkheid kunt dragen. Omdat ik ook geloof dat je die verantwoordelijkheid nooit alleen draagt.
Ja, ja, dat vind ik wel herkenbaar hoor. Want mensen zouden misschien kunnen zeggen, oh, dan wil ik helemaal geen taak of verantwoordelijkheid meer.
Nou ja,
nou,
zo'n tekst kan ik me daar iets bij voorstellen. Ja. En tegelijkertijd ben ik blij dat je zo, nou, nuanceert is niet het goede woord, maar.
Want iedereen heeft op een bepaalde manier die macht, hè? Wat Marjan in het begin zei. Dus dan is het op een bepaalde manier ook misschien wel bevrijdend om dat te beseffen van, oh ja, ik heb die macht, iemand anders heeft die macht ook. En dat maakt je op een bepaalde manier klein en afhankelijk ook. Alleen, het maakt je ook bewust. Dus volgens mij maakt het dat mensen eerder gaan bidden en minder snel misschien denken, nou ja, ik heb me hier misschien wel de gaven en talenten voor en ik doe dat wel even een paar jaar en dan zien we daarna wel weer verder of zo. Dus ik vind het helemaal niet verkeerd.
Ja. Ja, ik vind echt, als je een taak hebt in de kerk, dan geeft het jou de verantwoordelijkheid om zelf heel dicht bij God te leven, zodat je die taak op een hele integere manier kunt uitvoeren. En dat vraagt niet alleen maar je eigen persoonlijke dicht bij God leven, maar ik denk dat dat ook een soort van gemeenschapsdenken vraagt, waarin je kunt zeggen van, hè, bijvoorbeeld, je hebt een kerkenraad, en die kerkenraad, dat zijn niet alleen maar individuen. Dat is een team. Dus de verantwoordelijkheid, die draag je samen. En ieder zorgt ervoor dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid op een goede manier invult, ja. Maar ook, dat doe je ook samen. Dus je bevraagt elkaar ook. Je vraagt ook aan de ander, hoe is het met je leven met God? Waar ben je tegen aangelopen de laatste periode? En dan moet het dus ook zo kunnen zijn dat er een zeker vertrouwen is in elkaar. Dat je kunt zeggen van, hé, maar als ik jou zo hoor praten, dan is het goed als je heel even je focus gaat herleggen, bijvoorbeeld. Of dan is het goed als jij niet meer bij deze persoon op bezoek gaat, want je komt nu wel heel dicht bij die persoon. Ik noem maar wat, hè. Maar zo dat je zo'n vertrouwen met elkaar kunt opbouwen, dat zou wat mij betreft echt heel goed zijn, omdat je daarmee een soort van aanspreekbaarheid gaat creëren.
De feedback waar je het over had ook gaat organiseren.
Ja. Ja, en dat kan elk team afzonderlijk doen. Dus je kijkt naar welke verantwoordelijkheid hebben wij en hoe gaan wij dat samen invullen en hoe gaan we dus ook elkaar zo aanspreken dat wij dit goed blijven doen met elkaar. Dus die verantwoordelijkheid die draag je met God, maar die draag je denk ik ook heel erg met elkaar.
Ja, dus dat kan je als kerkraad kan je dat doen, dat kan je als jeugdteam kan je dat doen, dat kan je als diakenen kan je samen met elkaar. Hoe gaan wij om met mensen in kwetsbare posities en elkaar daarop scherp houden?
Ja. Ja, en dat geldt zelfs voor de persoon die alleen maar achter de computer zit en de informatie verspreidt. Want ook die persoon, die moet dat op een integere manier doen. Ja, kijk, je kan op een gegeven moment denken van, of je maakt roosters bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat echt zo'n vervelend figuur. Die zet ik er mooi niet op. Weet je wel? Maar
dat is ook een vorm van machtsmisbruik eigenlijk.
Dat is ook je positie inzetten, omdat jij die nou eenmaal vervelend vindt.
Ja.
Maar ja, die persoon heeft dus ook iemand nodig met wie je even kunt sparren. En dat kan ook iemand uit de kerkenraad zijn, zeg maar, hè, die aan iemand gekoppeld is. Want soms heb je gewoon geen team. Dat kan. Maar ook dan draag je niet de verantwoordelijkheid alleen. Dat kan nooit zo zijn, want je bent samen lichaam van Christus.
Ja, en dit vraagt eigenlijk een cultuuromslag, hè, in veel kerken.
Ja.
Want je kunt dingen afspreken en een soort, counterbalance inbouwen en verantwoordelijkheidsstructuren, maar daarmee ben je er niet. Hoe zorg je nou, heb je daar een idee bij van, hoe zorg je nou dat in gemeentes en in kerkraden een cultuur ontstaat, dat mensen elkaar aanspreken, dat mensen elkaar feedback geven.
Ja,
of moeilijk, waar he? Zie je dat goed gaan en hoe komt dat nou?
Ja, ik denk dat je als kerk een aantal dingen moet doen. En dat begint denk ik bij onderwijs. Dus dat gaat dan even over predikanten, maar ook over jeugdleiders. Het begint natuurlijk al heel jong, hè? Dat je met elkaar bespreekt, dus in het onderwijs dat er gegeven wordt in de gemeente, dat op het moment dat je, ja, hoe leven wij met elkaar? Hoe willen wij ook vanuit de Bijbel met elkaar leven? En daar hoort feedback bij. Dus, en als we dan feedback geven, op wat voor manier doen wij dat dan? Hè? Dus doen we dat dan, zoals het heel vaak helaas wel gaat, dat de dominee dan op maandagochtend allemaal mailtjes krijgt van ik vond die preek maar niks. Ja. Of gaat dat op een liefdevolle en opbouwende manier? Is het persoonlijk of gaat het over, ja, wel over de persoon, maar vooral over van, hey, maar ik waardeer jou, maar als je dit en dit doet, dan doet mij dat pijn, bijvoorbeeld.
Ja, dus feedback geven moet je ergens ook leren.
Je moet het leren. Dus, ja. Dus je hebt eerst het onderwijs, maar vervolgens moet je het ook oefenen. Dus er moet een soort van sfeer gaan ontstaan waarin je dat kunt gaan oefenen. En soms is dat gewoon heel praktisch dat je zegt van, nou, wij nodigen iemand uit die met ons dit samen gaat doen. En wij zitten op een gemeenteavond voor mijn part. We gaan gewoon oefenen. We hebben casusjes en we gaan daarmee aan de slag. Hoe reageren we hierop? Wat vinden we er eigenlijk van? Gewoon, het klinkt heel simpel en het klinkt ook heel stom misschien. Maar het is tegelijkertijd ook echt heel erg leuk om dat te oefenen. Van hoe doe je dat dan?
Ja.
Dus ik denk dat dat best wel heel belangrijk is om überhaupt stappen te gaan zetten. Want als jij alleen maar zegt, jongens, we moeten gaan feedback geven met elkaar. Ja, dan zit iedereen te kijken van, ja, oké, maar hoe dan? Maar we zijn toch allemaal vrijwilligers en we zijn toch allemaal samen kerk. Dus dan krijg je veel meer vragen. Terwijl als je zegt, van, nou, wij gaan dit oefenen, want wij willen met elkaar dat het goed gaat. En dat wij samenleven zoals God dat van ons vraagt. Ja, daar hoort ook een stukje vermaning bij. Daar hoort ook een stukje elkaar in liefde aanspreken bij.
Mm-hmm. En dan zeggen mensen zeggen van, ja, maar we zijn in de kerk en we zijn allemaal vrijwilligers en we doen het allemaal voor God. En dan krijg ik ook nog op mijn donder of we gaan manieren bedenken, een cultuur zelfs, van dat we elkaar allemaal op een kop moeten geven. Dat is toch helemaal niet christelijk?
Ja, maar ik denk dat als je zegt van, we gaan een cultuur maken waarbij we elkaar op de kop moeten geven, dan denk ik inderdaad niet dat je heel veel mensen meekrijgt. Het gaat veel meer over dat, ja, God geeft in de Bijbel een bepaalde manier van samenleven. En daar willen we volgens mij ook naartoe. En ik denk soms wel is dat we dat een beetje kwijtgeraakt zijn. Dus dat we veel meer gefocust zijn op van, nou, als we nou alle in elk geval zoveel mogelijk de vrede bewaren, waardoor het soms juist ontploft. En we hebben ook allemaal heel sterk onze eigen mening. Maar je moet eigenlijk soort van leren, hoe gaan we dan om met al die mensen, met al die verschillende meningen, zonder dat je het hoeft te laten ontploffen. Want eigenlijk gaat het daarom, hè? Juist. Dus dat je zo vroeg mogelijk gewoon kunt zeggen en bij jezelf kunt blijven van, hey, dit deed mij pijn. En dat er dus een sfeer is waar bijvoorbeeld het leiderschap dat ook voorleeft. Dus dat als jij een kerkenraad hebt, dat die kerkenraad zegt van, nou, maar dit is hoe wij dit willen. En dit is dus wat wij als eerste gaan doen. Dus ik denk dat daar de kerkenraad de eerste en de grootste taak heeft.
Het voorleven.
Ja.
Ja. Het betekent ergens ook dat je, dat gaf je eerder ook al aan, er moet dus ook ruimte zijn voor kwetsbaarheid. Als je toe durft te geven dat iets pijn doet. Nou, dat is voor sommige mensen misschien nog best wel een drempel.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Ja, en daar moet dus ook dan in die zin genadig mee omgegaan worden. En dat moeten we soms ook best wel leren. Dus dat we echt genadig zijn en dat we...
Nou, joh, stel je niet zo aan.
Nou, bijvoorbeeld. En dat is dus niet genadig. Nee. En tegelijkertijd hebben we bijna allemaal wel eens die neiging, hè? Dus dat je iemand hoort praten en dat je echt... Oh, man. Terwijl, ja... Dat moet je dan toch ook leren in te slikken en te denken, hier, maar wij zijn allemaal mensen en we hebben allemaal onze eigen kwetsbaarheden.
Ja.
En wat is dan het verschil tussen genadig en, want we moeten altijd genadig zijn op een bepaalde manier. En aan de andere kant zei je, maar je moet niet te snel vergeven.
Ja.
Is dat misschien wat mensen dan...
Ja, kijk, ik denk dat genadig omgaan met iemands kwetsbaarheid echt los staat van vergeving. Dus dat betekent dat je iemand ziet zoals die persoon is. Namelijk als schepsel van God. En dat al die schepselen van God in een gebroken wereld leven, waarin er dus pijn is en waarin er verdriet is. En op die manier, als je dat als basis hebt, ja, dan lukt het je waarschijnlijk om, ja, genadig met de pijn en de kwetsbaarheid van de ander om te gaan. En als het gaat over vergeving, heb je het eigenlijk over een heel ander punt. Want dan gaat het erover, iemand heeft mij iets aangedaan. Of iemand heeft jou iets aangedaan. En daar mag vergeving op komen, maar niet voor iedereen is dat een mogelijkheid direct. En tegelijkertijd hebben we als kerk wel de mogelijkheid om, en juist ook vanuit Gods woord, om te zeggen van, ja, maar als jou dit is aangedaan, vergeving geeft ook een bepaalde bevrijding. Maar dat is altijd op het tempo van degene die het is aangedaan. Dus we kunnen dat niet afdwingen. Maar er zit voor mij betreft wel een verschil. Ja. Er is jou iets aangedaan of in mijn optiek stel je je aan bijvoorbeeld. Ja.
Hoe herken je, ik zit ineens te denken van mensen zitten misschien te luisteren en te kijken. Hoe herken je nou eerste signalen van dat iemand zijn macht misbruikt?
Ja, daar heb ik dus een ander boekje voor meegenomen. En dat is het boekje Machtsmisbruik. Die kunnen mensen ook opvragen bij ons als meldpunt. Dat
zal ik even in de show notes zetten.
Ja, dank je. En dat is een boekje, dat gaat op een stoplichtsysteem eigenlijk. Waarbij je dus kunt zeggen van, hey, is het groen, is het oranje of is het rood? Mm-hmm. Nou, en in die oranje, daar zitten dus een aantal signalen in. En dat gaat eigenlijk heel vaak over van, nou inderdaad, staat iemand open voor feedback? Of niet? Heeft iemand mensen om zich heen die hem kunnen aanspreken? Ja, dus bijvoorbeeld een predikant, dat is best een heel solistisch beroep.
Ja.
Maar heb je mensen als predikant die om je heen staan, die echt dichtbij mogen komen? En als je ziet van, ja, maar deze persoon is helemaal geïsoleerd van de wereld, dan is de kans dat hij uiteindelijk machtsmisbruik zal plegen veel groter dan wanneer die echt mensen heeft die heel dichtbij mogen komen. Maar ook eentje is bijvoorbeeld, is iemand open en transparant of niet? Want openheid en transparantie, dat zorgt dat de wegen helder zijn. Hè? Dus dat gaat ook over de hele gemeenschap. Hè? Dus is het bij ons in de gemeente een soort van open sfeer waarin de informatie helder is? Dus is er bijvoorbeeld een helder organogram of zo? Waarin dus mensen weten, oké, als er wat aan de hand is, kan ik met die terecht. Bijvoorbeeld. Er zijn er allerlei van die kleine dingetjes. En het wil niet zeggen dat als er geen organogram is, dat er per definitie sprake is van machtsmisbruik. Hè? Maar wel dat een heel goed middel is om machtsmisbruik tegen te gaan. En machtsmisbruik, dat is een beetje het nadeel. Dus daarom vind ik jouw vraag ook heel moeilijk om te beantwoorden. Machtsmisbruik begint vaak heel subtiel. Kijk, als iemand gaat zeggen, ik ben de dominee of ik ben ouderling, dus je hebt te luisteren. Ja, dan is het best wel duidelijk dat iemand zeg maar zijn positie inzet om jou iets te laten doen. Maar heel vaak is dat gewoon niet zo. Dus dan, heel veel mensen komen er ook echt pas na jaren achter dat zo was. En dat is best wel een beetje beangstigend ergens. Mm-hmm. En tegelijkertijd is dat wel de realiteit. Dus het is niet zo helder.
Nee, wat ik in het begin zei, dat is een proces waarbij grenzen langzaam steeds meer vervagen. En gaat een langere periode overheen.
Ja.
Ja.
Vaak wel. Dus we hebben ook wel mensen aan de telefoon. Die zijn dan al jaren bezig eigenlijk met een situatie van machtsmisbruik. En dan op een gegeven moment dan komen ze erachter van, hey, hier is echt iets aan de hand. En kijk, als mensen gaan schreeuwen naar je, of als mensen fysiek geweld gaan gebruiken, ja, dan weet je het ook. Ja. Hè? Dus dan, en dat hoeft niet, schreeuwen hoeft niet altijd machtsmisbruik te zijn. Dat kan ook wanhoop zijn, bij wijze van. Hè?
Ja. Maar het begint vaak veel subtieler.
Ja. Ja. Dus het is veel meer kijken van, hey, met welke intentie doet de ander wat hij doet. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Want je kunt, als je een positie hebt, dus je hebt daarmee macht, dat kun je inzetten om de gemeente te dienen. Bijvoorbeeld als je ouderling bent. En dus dan zeg je van, nou, deze en deze visie, die vind ik belangrijk. Ik denk dat dat goed is voor de gemeente.
Maar is intentie ook niet iets gevaarlijks? Dat gaat dan wel, want ik ken heel veel mensen met goede intenties. Misschien heeft Donald Trump ook wel fantastisch goede intenties. Maar nou, het pakt niet altijd even fris uit.
Tegelijkertijd ook wel weer belangrijk. Dat je wel kunt kijken van, maar wat zit er nou onder? Dus dat je kunt kijken naar, doet iemand iets omdat hij de gemeente wil dienen? Of doet iemand iets omdat hij zichzelf wil dienen? En soms lopen die twee heel erg door elkaar. En soms is het ook voor iemand helemaal niet helder dat hij zegt van, ik wil de gemeente dienen.
Maar er zit dan iets onder.
Maar eigenlijk denk ik gewoon vooral dat mijn ding goed is voor de gemeente. Omdat ik dat zelf heel belangrijk vind. Maar dat loopt heel vaak heel erg door elkaar. Ja. Dus ook als het gaat over Trump of over weet ik het wie in de wereld. Dat loopt ook door elkaar. Want ik denk zeker dat ook bij Trump dat hij denkt, ja, dit is echt het beste voor Amerika. Of voor de hele wereld voor mijn part. Maar dat soms ook wel heel erg tegenvalt, zeg maar. En dat is in de kerk net zo goed. Ja. Dus dat je echt denkt, dit is het goede voor de gemeente. Maar dat je eigenlijk, als je heel diep naar binnen gaat kijken, dat je moet denken, ja, maar de eigenlijk is dit wat ik wil.
Ja.
Ja. En dat is als buitenwereld of als niet de persoon zijnde soms heel moeilijk om te zien. Dus dan moet je naar patronen gaan kijken.
En misschien elkaar te helpen vragen.
Ja.
Ja.
Ja, en ik zou nog niet zeggen van, hey, ga nou eens in de gemeente kijken van wie misbruikt zijn positie. Hè? Dus het gaat veel meer over van, hey, maar wat maak ik zelf mee en wat zie ik in mijn eigen team? Dus als je een team hebt van kosters bijvoorbeeld, ja, dan bespreek je met elkaar van hoe gaat het en wat zie ik gebeuren in mijn team? Want daar heb je directe invloed op. Als je echt gaat lopen zoeken naar van, hey, maar waar gaat het mis? Kijk, met die brochure die ik net zei, daar kun je wel kijken hoe zit het in mijn gemeente als geheel. Maar je kunt niet gaan kijken hoe doet die persoon het. Want dat is veel te lastig. En dan krijg je veel te snel dat je zegt, van, ah, maar jij hebt 1 keer geschreeuwd, dus jij hebt je macht misbruikt. Dat is het vaak helemaal niet.
Ja. En een bijvoorbeeld verschil tussen grote en kleine gemeentes. Hè? In grote gemeentes heb je in ieder geval misschien meer structuur en meer teams of meer dat mensen verantwoordelijkheid moeten afleggen. Kleine gemeentes, nou, vaak een soort familiegevoel. Loop je daar eerder het kans op machtsmisbruik of is dat daar lastiger te herkennen? Hoe...
In een kleine gemeente?
Ja.
Dat weet ik niet zo goed. In die zin dat ik denk dat inderdaad structuur helpt om machtsmisbruik tegen te gaan. En... wat je in kleine gemeenschappen en zeker op het moment dat er inderdaad veel familieverbanden zijn, wat je daar sneller zult zien, is dat het meer machtsblokken zijn. Dus dat je krijgt dat een bepaalde groep in het dorp zegt van, nou, wij zijn de mensen die hier bijvoorbeeld altijd al gewoond hebben. En de rest is import. En dus de mensen die hier altijd al hebben gewoond, die mogen wel naar het koffiemoment en de mensen die import zijn niet. Ik noem maar wat. Maar goed, dat is wel een beetje wat je in kleinere gemeentes veel sneller zult zien dan in hele grote gemeentes. Omdat hele grote gemeentes, ja, daar zijn die grenzen tussen, nou, in dit geval dan even import en wat er altijd al was, die vervagen volledig, omdat het veel te groot is om daar wat mee te doen, zeg maar. Er zijn wel weer andere risico's natuurlijk. Dat je, als je een grote gemeente hebt, dat je tegelijkertijd ook op een gegeven moment zoveel mensen hebt dat je niet meer weet waar je melden kunt. Bijvoorbeeld.
Ja.
Waardoor je ook, ja, en dat je dan ook niet weet wie dat is, bijvoorbeeld. En dat je dan denkt, nou, laat maar zitten.
En misschien dingen minder zichtbaar zijn, omdat je zo groot bent.
Bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat ze allebei wel risico's hebben. Ja. En ook voordelen.
Hey, en nee, je kan dus het nodige doen om, zeg maar, aan preventie te doen. Dat kan je persoonlijk doen, dat kan je als team kan je doen. Je kan dat als organisatie, als kerk kan je dat doen. Even een aantal dingen heb je daarin genoemd. Wat nou als het toch fout gaat? En er klopt iemand aan met een verhaal van machtsmisbruik. Wat doe je dan?
Ja, als het toch fout gaat, en dan ga ik als eerste even naar wat je dan doet als je zelf slachtoffer bent.
Mm-hmm.
Als je zelf slachtoffer bent, dan is het heel belangrijk dat je in je kerk kijkt wie is de vertrouwenspersoon bij ons. Dat je daarmee gaat spreken. En dat je samen met die vertrouwenspersoon naar ons gaat bellen. Als je zegt van, ja, maar die vertrouwenspersoon zit nou toevallig net in dat machtsblok. Dat kan. Dat komen we echt wel tegen. Dan kun je ook direct naar ons bellen. Dat mag sowieso overigens. Maar het kan soms heel fijn zijn als je in je gemeente iemand hebt waarvan je weet, die staat naast mij. Ja, dus dat is eigenlijk dan stap 1. En wat we dan gaan doen is naar je luisteren. En dan gaan we kijken van, maar wat is er precies aan de hand? En wat kan je doen? Dus wat kan je hiermee om het te stoppen bijvoorbeeld?
Mm-hmm.
Dus dat is als je zelf slachtoffer bent.
Dus dat is eerst jullie bellen en niet eerst naar mijn kerkenraad? Of...
Nee, dat kan wel.
Ja.
Hè, dus je kan zeggen van, nou, deze persoon misbruikt zijn macht en ik wil heel graag met die persoon praten. Mm-hmm. Want ik wil eerst gewoon diegene aanspreken. Maar het kan soms gewoon heel fijn om dat onder begeleiding te doen.
Ja.
En wij weten daarin de routes. Wij weten hoe je zo'n gesprek goed kunt invullen bijvoorbeeld. En waar je op moet letten. Maar mensen doen het ook wel zelf. En dat kan ook heel goed zijn.
Maar mensen kunnen dus ook gewoon vrijblijvend even met jullie bellen.
Ja, ja. En dat hoeft helemaal niet te zijn dat wij dan opeens op de stoep staan om met je mee te gaan of zo. Het kan ook gewoon zo zijn dat we even naar je luisteren.
Ja,
en dat we je misschien wat tips geven.
Ja.
Als je daar überhaupt behoefte aan hebt. Als je daar helemaal geen behoefte aan hebt, dan leggen we daarna de hoorn weer op. En dan is het ook goed.
Ja.
Dus dat is als je zelf slachtoffer bent. En dan heb je natuurlijk ook nog dat je kan hebben dat je gewoon gemeentelid bent. Of dat je bijvoorbeeld jeugdleider bent en iemand komt met van, nou, ik word, ja, weet ik veel. Deze jeugdleider die pest mij als tiener.
Mm-hmm.
Dat kan. En dan ben je jeugdleider en er komt dan iemand bij en die vertelt dat. Ja, dan kun je eigenlijk 2 dingen doen. Je kunt dat in principe gewoon zelf al gaan melden bij de kerkenraad bijvoorbeeld. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik bel eerst naar het meldpunt. Ik ga eerst even sparren van, ja, wat zijn nu eigenlijk de opties? Wat moet ik hier nou mee? Want ook dan draag je opeens wel een grote verantwoordelijkheid over het verhaal van een ander, zeg maar. Dus dan kan het gewoon heel fijn zijn om even ruggespraak te hebben. En als je dan kerkenraad bent, want dat kan natuurlijk ook nog, dat je als kerkenraad zo'n melding krijgt. Ja. Ja, dan zou ik sowieso 100% altijd zeggen bellen. Direct bellen, want dan gaan we met jullie als kerkenraad gaan we aan de slag van hoe werkt dat dan? Welke stappen moet je gaan zetten? Hoe ga je iedereen op de juiste manier recht doen bijvoorbeeld?
Waar moet je allemaal aan denken?
Waar moet je aan denken? Ja. Wat zegt de kerkorde erover? Daar heb je ook gewoon rekening mee te houden als kerkenraad. En daar gaan we dan een tijdje in meelopen.
Okay. En moet ik nog ergens aan denken als het gaat over ambtsgeheim, dat soort dingen?
Ja, als het gaat over ons bellen, hoef je daar niet over na te denken. Want wij weten oprecht toch niet over wie het gaat.
Nee, dus dat is allemaal...
Dus dat maakt dan in dat geval helemaal niet uit. Nee. En dan gaan wij wel ook daarin, in het begeleiden gaan we wel kijken van... hoe zit dat met ambtsgeheim? Dus wie mag wel op de hoogte gebracht worden, wie niet?
Oké, ja. Wat moet je vooral niet doen?
Nou ja, ik zou zeggen, maak het niet kleiner. Dus luister gewoon eerst wel.
Mm-hmm.
Maak het niet kleiner. Ga niet zeggen van dat betekent dus dat het nu tijd is om te gaan vergeven of wat dan ook. Dus ga niet te snel. Geef de pijn de tijd, zeg maar. Zonder dat je daar overheen wilt stappen. De pijn is er en je hoeft helemaal niet meteen na te gaan denken, is dit wel echt, is dit niet echt? Gewoon eerst luisteren, de pijn laten zijn. Kom ik toch nog op wat moet je wel doen, maar toch, hè? Dit is dan denk ik toch een beetje...
Ja, mag ik nog één ander ding? Het schiet me nu wel te binnen van... we doen in de kerk, besteden we hier te weinig aandacht aan en moet het explicieter. Tegelijkertijd leven ook in een, heb ik het idee wel, in een slachtoffercultuur... waar mensen heel snel een vinger opsteken van ik voel me onveilig... omdat iemand gewoon aangesproken wordt op iets wat hij niet heeft gedaan of zo. Mm. En als iemand wel zijn macht op een goede manier gebruikt, want hij die positie heeft... kan er ook vraagtekens bij gezet worden. Hoe maak je dat mee? En hoe ga je daar dan mee om, ook binnen een kerk?
Ja, daar maken we zeker mee. En ik denk dat dat ook precies is waarom we eigenlijk als kerken zo ontzettend worstelen met machtsmisbruik. Dus je merkt dat ook gewoon als het gaat over de kerken landelijk, zeg maar. Dus niet op plaatselijk niveau, maar op landelijk niveau. Dan merk je ook dat dat het worstelpunt is. Van, maar hoe zit dat dan met macht en gezag? En wanneer is het een goed gebruik? En dus... Tegenwoordig op het moment dat iemand zijn stem verheft, dan wordt er meteen gezegd, maar het is machtsmisbruik. Ja, is dat wel zo? Vinden wij dat ook als kerk, zeg maar? Dus in die zin, ja, dat maken we zeker mee. En ook dat is dus ook een vraag die heel erg ook bij ons speelt en ook bij de kerkgenootschappen heel erg speelt. En waarbij we ook nog niet precies het antwoord hebben gevonden van waar zit het hem dan in? Wat wel zo is, is dus dat je in elke situatie of iemand nu zegt van ik heb machtsmisbruik meegemaakt en er is sprake van heel zwaar machtsmisbruik of er is misschien wel sprake van inderdaad een stemverheffing of iemand heeft gezegd jij moet nu dit gaan doen bijvoorbeeld, dat je in eerste instantie luistert. Want machtsmisbruik zegt altijd iets ook over degene bij wie de macht misbruikt is. En dat wil niet zeggen dat diegene slachtoffer is en daarmee fout. Dat bedoel ik niet, maar wat ik wel bedoel is... Er is een reden geweest waarom dat heeft plaatsgevonden en waarom het ook pijn doet. Hmm. En vooral dat laatste, daar moet je dan even op inzoomen. Dus hoe komt het dat het jou zo'n pijn doet? Zonder dat je daarmee ook het wegzet, zeg maar gewoon, het doet jou pijn. Mag ik naar jouw pijn luisteren? Zeg maar.
En zonder dat je ook daarmee al zegt, hier was sprake van machtsmisbruik.
Ja, dat hoeft niet altijd direct. Nee.
Dus je moet ook niet groter maken.
Nee, niet kleiner maken, maar ook niet groter. Gewoon laat in eerste instantie gewoon de pijn
er zijn.
Ja.
Precies.
En ga, dus in een eerste gesprek bijvoorbeeld, als iemand voor het eerst bij je komt, dan hoef je helemaal niet bezig te zijn met de vraag van, klopt dat allemaal wel? Of vind ik dat nou wel machtsmisbruik? Nee, gewoon luisteren. Gewoon er zijn. En dan ga je erover nadenken. En zeg je, zullen wij dan en dan nog eens een afspraak plannen? En ondertussen win je advies in. En dan ga je kijken inderdaad samen met mensen die dit veel vaker meemaken. Want ik hoop dat je dit niet elke dag meemaakt. Mm-hmm. Waar zit het hem dan? En wat moeten wij er dan mee?
Je zegt het even tussen neus en lippen door. Gewoon luisteren. Maar dat is ook al best een gave die je moet ontwikkelen. Hè?
Absoluut. En het vraagt ook moed.
Ja.
Want het vraagt moed om te luisteren naar mensen die heel erg veel pijn hebben.
Ja.
Ja.
Dat is niet per se gemakkelijk.
Het is niet per se gemakkelijk. Maar echt wel een hele mooie zegen voor de mensen als je het kunt doen.
Ja. Wat een onderwerp. Er is nog best heel veel over te zeggen.
Ja.
Als je hier nou verder in wil verdiepen, als jeugdleider, als kerkraadslid, wat kan je dan adviseren?
Ja, dat is ook een moeilijke vraag. Ja, er is heel erg veel literatuur over, maar wel weinig Nederlandstalige literatuur.
Oh, oké. Okay.
En zeker weinig christelijke Nederlandstalige literatuur. Ja, wat ik zelf echt een steengoed boek vind, maar het is wel Engels. Dus als je Engels een beetje okay is, dan kan ik hem je echt aanraden. Dat is een boek van Diane Langberg. En dat heet Understanding Power of Redeeming Power. En daar legt zij gewoon vanuit de psychologie heel goed uit hoe het werkt. Maar zij heeft ook jarenlange ervaring in hoe dat in de kerk werkt.
Okay.
En dat doet ze echt op een hele mooie manier. En als je niet zo van lezen houdt, heeft ze ook een aantal op YouTube een aantal
filmpjes
okay. Met een lezing, zeg maar. Waarvan ik echt denk van dat kan je echt helpen om je wat meer erin te verdiepen. Omdat ze ook heel erg praktisch kan uitleggen.
Nou, ga ik ook in de show notes meenemen.
Ja.
Hey, is er wat jou betreft een vraag of iets wat hieraan raakt, wat we nog niet hebben besproken, waarvan je zegt, ja, maar we kunnen deze podcast niet afronden zonder dat we dat hebben besproken.
Oeh. Nee, eigenlijk niet.
Nee?
Nee.
We hebben het hele onderwerp wat zo'n beetje...
Nou, dat vind ik een beetje groot, maar ja. Om mij zo even op de man af te vragen, van, ja. Heb je nu nog een vraag? Nee, dat niet.
Maar is er nog iets wat je luisteraar zou willen meegeven? Als het gaat over... Nou ja, wat kan je hier nou persoonlijk mee? Wat zou dan wat jou betreft een advies zijn, een eerste stap?
Ja, ik denk dan toch dat ik dan echt wel uitkom op van... Nou, wees je bewust van de verantwoordelijkheid die je op het moment dat je in een positie staat van God gekregen hebt. Maar wees je ook vooral heel erg bewust dat je die verantwoordelijkheid nooit alleen hoeft te dragen.
En werk daar dus met elkaar ook samen aan.
Ja.
Want je werkt in het team.
Ja, en leef daarin ook dus heel dicht bij God.
Ja.
Ja. Ik moet nog even denken aan een collega die veel kerk in lastige situaties begeleidt. En zegt altijd, sluit de vergadering af met de vraag, kunnen we in vrede hier vertrekken? En ik vind dat eigenlijk, ik doe dat zelf tegenwoordig ook wel als vergaderingen leid. Het geeft in ieder geval even de bewustwording van, oh ja, moet ik nog dingen zeggen? En dan weet je ook wel dat niet altijd iedereen alles op dat moment zegt. Maar het is een klein stapje in. Nou,
en,
dit is een moment
om werken aan een cultuur waarin de ruimte ontstaat om dat met elkaar te doen.
Ja. Ja, en ik kan hier in vrede van deze podcast weglopen, kan ik vertellen.
Nee.
Vol vreugde.
Ja. Marianne, dankjewel.
Graag gedaan.
Fijn dat je bij ons te gast was.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, jij ook weer. En jij bedankt voor het kijken en het luisteren naar deze aflevering. En we hopen dat dit onderwerp je heeft geïnspireerd. Maar ook dat het je handvatten geeft om in je eigen gemeente te werken aan een kerk die veilig is voor iedereen. En we zijn benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat het ons weten. Dat kan via info@kerkoptafel.nl. En heb je nou een onderwerp of een vraag waarvan je zegt, joh, misschien mooi om daar eens met elkaar over in gesprek te gaan. Laat ons dat ook weten via hetzelfde mailadres. Nogmaals, bedankt voor het kijken en luisteren. En graag tot de volgende aflevering.